Goedenavond allemaal. Wat is het heerlijk om weer bij elkaar te zijn en ik ben blij om te zien dat jullie enthousiast blijven voor het woord van God en voor wat hij elke keer weer tegen ons wil zeggen, met ons wil delen, om iets van zijn vaderhart te laten zien. Ik vind het ook heel bijzonder dat we in deze tijd, waarin er zoveel gebeurt, niet in de laatste plaats in Israël, met elkaar mogen nadenken over de namen van Yahweh. Vind je dat niet bijzonder? En toen dat afgelopen zaterdag allemaal gebeurde, toen dacht ik na over de eerdere avonden, waar we hebben nagedacht over de Heere is mijn gerechtigheid. Wat een zegen is dat, als je dat weet, dat je deelt in Gods gerechtigheid door het geloof in de Heer Jezus Christus. De vorige avond vond ik ook heel mooi, Yahweh Shalom. Dat je door geloof mag weten te delen in de vrede van God, waarvan de Bijbel zegt, dat is een vrede die de wereld jou en mij niet kan geven. Het is een vrede die ons verstandelijk vermogen te boven gaat. Dat is toch heerlijk? We delen in gerechtigheid, we delen in vrede. En vanavond opnieuw een heel bijzondere naam. Yahweh Roi, de Heere is mijn herder. Nou ja. Misschien is dat wel de meest bekende tekst uit de Bijbel. En het gevaar is dan dat je denkt, ik weet het allemaal wel. Maar dat is niet zo. En stel dat je het weet, dan is vanavond de vraag niet of je alles weet, maar of je er ook uit leeft. Want degene die eruit leven, kijk, je kan intellectueel weten dat de Heere je herder is, maar degene die eruit leven, die ervaren de echte vreugde, de zegen en de rust ervan, toch? Sommige mensen hebben heel veel kennis, maar die leven niet uit hetgeen wat ze weten. Nou, dat zijn diep ongelukkige mensen. Je hebt ook mensen die hebben minder kennis, maar die leven wel uit hetgeen wat ze weten. Wie denk je dat er gelukkiger is? De laatste groep. Nou, we gaan een beetje kennis vermeerderen vanavond, maar ik hoop vooral niet zozeer dat je een groot hoofd krijgt, maar vooral dat je een groot hart krijgt. We gaan drie stukjes lezen. Het eerste gedeelte zou je niet verbazen. Psalm 23. Want dat is de enige plaats in de Bijbel waar we die uitdrukking tegenkomen. De Heere is mijn herder. En ik wil je vragen om met mij mee te lezen. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Mocht je een andere vertaling lezen, dan is dat altijd goed om daarnaast te hebben. Drie gedeelten, eerst Psalm 23, dan gaan we naar de Ezechiël en dan nog een paar versen uit Johannes 10. Psalm 23, dat is eigenlijk een psalm die je uit je hoofd moet kennen. Wij zeggen hem heel vaak op als gezin aan tafel. En zelfs de kleinste van zes, vanavond nog, die kent hem uit zijn hoofd. Dat is heerlijk. Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat is wat. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel en hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen. Want u bent met mij, uw stok en uw staf die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ik hoorde eens iemand zeggen, de pessimist zegt mijn beker is half vol. De optimist zegt mijn beker is half leeg. En de psalmist die zei mijn beker vloeit over. Nou, dat vond ik wel aardig. Vers 6. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Het tweede gedeelte, dat vind je in het boek Ezechiël. Ezechiël, hoofdstuk 34. Ezechiël 34, dat staat na het boek Klaagliederen. Maar ja, dan moet je ook weten waar Klaagliederen staat. Ezechiël 34. Daar lees ik vanaf vers 23. En ik zal daar straks wat over zeggen, want dit is een geweldige profetie die Ezechiël doorgeeft. Vers 23 van Ezechiël 34. Ik zal over hen één herder doen opstaan. En die, met een hoofdletter, zal ze weiden. Mijn knecht met een hoofdletter, David. Hij zal ze weiden en hij zal een herder voor ze zijn. En ik, de Heere, zal een God voor ze zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik, de Heere, heb gesproken. Het is een geweldige profetie, die ook alles te maken heeft met de Heere is herder. En dan het laatste gedeelte uit Johannes hoofdstuk 10. Dat is belangrijk, dat als je Bijbelstudie doet, dat je probeert te onderzoeken waar wordt er allemaal over die herder gesproken. Nou, dat is in de Bijbel niet zo'n probleem om dan een aantal plaatsen te vinden. Maar het is mooi om de lijnen van het Oude naar het Nieuwe Testament, of liever gezegd van het Eerste naar het Tweede Testament, door te trekken. Johannes hoofdstuk 10, een bekend gedeelte, waar de Heere Jezus uiteindelijk zegt, ik ben de vervulling van Psalm 23. Johannes hoofdstuk 10, vanaf vers 10. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komt en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijne en word door de mijne gekend. Nou, tot zover deze drie gedeelten. Opnieuw een prachtige naam van de Heere God. En als ik daar dan in de voorbereiding mee bezig ben, dan heb ik zoveel vreugde in mijn hart, zoveel verwondering en blijdschap, dat ik dan bid, Heere God, geef dat het ook die avonden overkomt. Dat je echt smaakt en ziet dat de Heere goed is. En die goedheid komt ook openbaar in zijn namen. De eerste avond zijn we begonnen met die prachtige tekst die Paulus schreef aan Timotheus. Ik weet in wie ik geloofd heb. Het is belangrijk dat je de persoon in wie je gelooft ook kent. En ik herhaal het. Naar de mate dat je die persoon kent, naar die mate zal je je ook aan die persoon overgeven. Toevertrouwen. Dus kennis van de Heer Jezus Christus, intellectuele kennis, kennis van het Vaderhart, is van fundamenteel belang. En daarom is het zo triest dat in veel levens, veel christenlevens, maar ook in veel gemeenten, er zo weinig kennis is. En wat is het gevolg? Dat zo weinig mensen zich als vanzelf overgeven, toevertrouwen aan de Allerhoogste God. Want naar de mate dat je hem kent, zou je je overgeven. Kennis is zo belangrijk. Daarom moet je ook tijd nemen om je Bijbel te bestuderen. En ook neem ik de tijd tijdens dit soort avonden. Dat heb je al gemerkt. Dat is belangrijk. Ik geloof dat echt kennis van de schrift je denken vernielt. Maar ook uiteindelijk je hart vernielt. En je tot overgave brengt. En het zorgt er ook voor dat je niet meegesleurd wordt door elke wind van leer. Je komt vast te staan. De Heere is mijn herder. Nou, aan de hand van het beeld van een herder en een kudde openbaart de Heere God tijdens deze derde avond opnieuw iets van zijn vaderhart. Iets meer dan de vorige keer. Ik moet het anders zeggen. Een ander aspect van zijn vaderhart. Vind je dat niet mooi? Elke keer doet hij als het ware een luikje open van zijn hart. En hij geeft een blik in zijn hart aan jou en aan mij. En dat is zo bijzonder. En daarom moet je vanavond niet denken, ik weet het wel. Nee, je moet eigenlijk op nul beginnen en zeggen, Heere God, spreek maar door uw woord tot me. Laat me alsjeblieft weer iets zien van uw vaderhart, want daardoor ga ik leven. Dat is zo heerlijk. En dat is ook mijn gebed geweest in de voorbereiding. De Heer is mijn herder, het laat iets zien van het karakter van God. En ik denk dat de Heere als herder is het meest bekende beeld waarmee de Heere Jezus zich heeft geopenbaard tijdens zijn rondwandeling op aarde. Zelfs de meeste kinderen van ons die kennen die tekst wel. En naar, ik hoop, kom je vanavond in aanbidding, in verwondering over wie hij is. Misschien heb ik dat wel eens verteld hier, dat weet ik niet, maar ik ben gedoopt door een oude broeder. En dat was van oorsprong een boerenman en hij had een bedrijf, maar de Heere God had hem geroepen om het evangelie te gaan verkondigen. En deze oude broeder die las, en ik denk, hij is inmiddels verhuisd, leest nog steeds elke dag Psalm 23. Dat is mooi, hè? En dat vertelde hij elke keer met heel veel smaak en genoegen. En dan kwamen we in de samenkomst. En dan zei hij, jongens, pak je Bijbel er maar bij. Nou, dan denk ik, wat heeft hij... Hij is altijd te spitten. Dan denk ik, wat heeft hij nou weer gevonden? Hij zei, blader maar even naar het Oude en naar het Eerste Testament. Nou ja, dat is vrij breed, dus waar gaan we naartoe? Hij zei, blader maar even naar het Boek van de Psalmen. Ik heb zoiets moois gelezen van de week. Ik denk, nou ja, het Boek van de Psalmen, daar heb je ook nog 150... Daar kunnen we ook nog wel even uit kiezen. Hij zei, nee, ga maar naar de 23ste toe. En daar gingen we weer. En dan las hij eenvoudig die woorden. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij zei, dat las ik van de week weer opnieuw. Nou ja, op een gegeven moment, dan denk ik, ja, nu weet ik het wel. Maar het feit dat ik het jou, dat ik het u vanavond vertel, het is blijven hangen. En weet je wat hij daarbij zei, bij dat eerste vers? Hij zegt, heel veel mensen vandaag die beginnen met datgene wat hen ontbreekt. Dat herkennen jullie in Wijk en Aalburg natuurlijk niet. Maar bij heel veel mensen speelt dat wel. Die hebben het alleen maar over hun ontbrekingen. Maar de psalmdichter zegt, de Heere is mijn herder. En daarom ontbreekt het mij aan niets. Ja, jullie durven nog niet volmonden, want ik had veel harder gekund. Maar jullie zijn natuurlijk bang, hè? Want het is net een belastingformulier. Als je hier ja zegt, dan gaan we door. Maar dat is de belijdenis van de psalmdichter. Hij begon niet met zijn ontbrekingen. Hij begon met te proclameren, te uiten, te belijden wie God is. En die oude broeder, onze voorganger, die herhaalde dat elke keer. En sommigen vonden het misschien wat vervelend worden. Maar het is wel blijven hangen, want nou ik ook iets ouder word, ga ik hem steeds meer begrijpen. Wat is het belangrijk dat wij het vaderhart van God kennen. Ook als het gaat om deze naam. Nou, het mag duidelijk zijn dat een herder met een kudde een bekend fenomeen is in Israël. Ik ga eerst iets zeggen over die herder. Schapen en herders en hun herders, ja, dat hoort samen bij het volk Israël. Zolang het volk bestaat, kennen zij schaapherders met hun kuddes. En die zie je vandaag de dag nog. Misschien heb jij wel zo'n verdwaalde herder gezien op de Veluwe. He, maar in Israël is het een bekend fenomeen. En wat is nou het mooie aan Psalm 23? Nou, die psalm is geschreven door David, dat weet je. En David, hij was niet de eerste koning van Israël. Wie was dat? Dat was Saul. Om wie gebeden is, de gevraagde. Maar David was de tweede koning van Israël. Maar voordat hij koning werd, voordat hij het volk ging leiden, was hij eerst schaapherder. Want de profeet moest naar Isaï toe. En die moest daar iemand gaan zalven tot koning. En de een na de ander waren allemaal indrukwekkende figuren, die broers van David. Ze waren even groot als ik, maar twee keer zo breed. En de profeet dacht, nou, die zal het wel zijn, of die zal... Die... Allemaal niet. En toen vroeg de profeet, heb je nog een zoon? Ja, nog eentje. Ga hem eens halen. En wie was dat? Dat was David. En dan zagen ze hem aankomen lopen vanuit de vette. En ik ben met de Statenvertaling opgegroeid. En dan staat er zo mooi, hij was rood, mits schade schoon van aangezicht. Mooi, hè? Waarschijnlijk niet zo groot. En rood. En daar kwam die. En de profeet zegt, hij is het. En dan krijg je die bijzondere woorden. Het is niet wat mensen aanzien, hè, wat mensen zien aan wat voor oog is, maar God ziet het hard aan. En ik ben wel eens benieuwd hoe die broers hebben gekeken toen de profeet kwam. Wordt hij koning? Hij wordt het. Ja, jullie keken naar je uiterlijk, maar dan zit je mis. Vandaag gaat er heel veel om het uiterlijk. He, je moet vooral iemand zijn die wat is en die uitstraling heeft. Echt een leider, zeg maar. En daar klemmen mensen zich. Maar soms kan je knap vergissen daarin. Of hebben die ervaring nog niet meegemaakt? Nou, misschien vandaag nog niet, maar over 4 weken wel. Kijk, God ziet het hart aan. En hij riep een schaapherder. En dat vind ik zo mooi. Want nu gaat David schrijven, niet vanuit een boekenkasttheologie. Van ik heb wel eens gehoord over een herder die een kut. Nee, helemaal niet. Hij had het zelf ondervonden. Hij wist wat het was om een herder te zijn. God haalde hem bij de schaapskooi vandaan om een leider te worden voor zijn volk. En al in de tijd van Saul had David bewezen Israël te kunnen beschermen tegen de vijand, of niet? Wat dacht je? Daar kwam die met zijn steentjes. En Saul zei, doe mijn pak aan, joh. Doe mijn harnas aan. Heb je geprobeerd? Maar is niks. Hij ging in zijn gewone kloffie. Mooi is dat, hè? Maar wel in de autoriteit van de Allerhoogste God. Amen. Kijk, dat maakt het verschil. Dat is weer dat innerlijk, hè? En hij ging met 5 steentjes. En ik denk dat Israël heeft gekeken. En gedacht, nou, dat wordt hem natuurlijk niet, hè? 5 gladde steentjes. Ik hoorde eens een broeder zeggen, David was nog mild voor Goliath ook. Maar hij wist dat hij hem zou gaan raken. En de steen was vervuld met de kracht van God, om het zo te zeggen. En die grote reus die viel. Dat is wat geweest. Eerst een schaapherder, geroepen, onverwacht en ongedacht. Oh, ben jij het? Jij bent het. En dan ga je die reus tegemoet, want hij wist, de naam van de Allerhoogste God wordt gehoond. En dat maakte hem heilig verontwaardigd. Mooie gezindheid is dat, hè? Dat zou zo heerlijk zijn als er hier meer van dat soort types rondlopen. Die misschien niet zo'n uitstraling hebben van zo, nou, je kan wel zien. Nee. Misschien veracht door heel veel mensen, maar wel dat je deelt in geestelijke kracht en autoriteit. En dat je de eer en de glorie van God in je leven op het oog hebt. En dan kan God je gebruiken. Zo is het met David gegaan. Hij is bij de schaapskooi vandaan gehaald. En hij heeft een reus verslagen. Nou ja, toen begon natuurlijk de ellende, dat weet je. Want de strijd tussen Saul en David, die begint echt na de overwinning op Goliath. Maar goed, dat laat ik nu even liggen. Kortom, wat ik duidelijk wil maken is, David schrijft deze psalm niet als een boekenkasttheoloog, maar vanuit het kennen van het herdersleven. Hij wist wat het was om een herder te zijn. Een herderspsalm geschreven door een herder. Nou, dat wilde ik eerst even duidelijk hebben. Omdat dat dit doorleefd is. En dat vind ik altijd belangrijk. Je kan heel veel dingen doorgeven aan een groep of aan een gemeente, maar is het doorleefd wat je zegt? Hè? Dat noemen ze hier, denk ik, ook wel eens, dat woord. Welk woord is dat? Bevinding. Dat is ondervinden, ervaren dat het woord van God de waarheid is. Je kan hier heel veel waarheden delen, maar zijn het ook doorleefde waarheden? Dat is belangrijk. David schreef die psalm doorleefde waarheden. Het tweede, nou ja, dat is geen verrassing. Als je een herder hebt, dan heb je ook een kudde. En dat is wel boeiend. Dat herdersbeeld van Psalm 23 drukt fundamentele aspecten uit met betrekking tot die kudde. Want waarom wordt dit beeld gebruikt? Nou, die herder, die zorgde voor die kudde. En wat bood hij aan die kudde? Bescherming, voorziening, leiding, zorg, beschutting, zekerheid. Nou, noem allemaal maar op, hè. Dat bood die herder aan die kudde. Natuurlijk geweldig om een schaap van die kudde te zijn, of niet? Want die herder die doet alles. Die voorziet in alles. Wat jij niet kunt. Het is heerlijk om een schaap te zijn. Het is een voorrecht om een schaap te zijn. Want ik word geleid. En ik word in alles wordt voorzien. Dat is het plaatje wat de dichter neerzet. En geloof me, al die schapen hebben dat nodig. Dat is ook nog een waarheid. En dat is ook niet onbelangrijk om te onderstrepen vanavond.
Want wanneer een schaap of een kudde in onrust, onzekerheid is, leeft, dan gaat dat ten koste van hun gezondheid. Je trekt de lijnen wel door, hè? En nu moet je dit goed onthouden. Ik geloof dat als het in Psalm 23 over een kudde gaat, en dat geldt ook voor Ezechiël 34, dat het allereerst om het volk van Israël gaat. En dat is goed om vandaag te benadrukken. Juist in een tijd waarin er heel veel vervangingstheologie is en Israël eigenlijk op een zijspoor is geraakt en de kerk in de plaats van Israël is gekomen. En in sommige charismatische en pinksterkringen hebben ze helemaal geen oog meer op Israël. Dat is misschien de eerste vraag die je moet stellen aan je voorganger. Wat is uw visie op de toekomst? Of leven we al in het koninkrijk, wat op veel plaatsen geleerd wordt? En als we daar al in leven, dan hoef je alleen maar te claimen wat je wil ontvangen. Maar het koninkrijk is er, maar het is er ook nog niet. Dat is belangrijk vanavond. Het gaat over koning en herder. Herder en koning. Dus als het hier gaat over de kudde, dan gaat het allereerst over het volk Israël. En voor de Bereërs onder ons, Psalm 80, het tweede vers, daar kan je het vinden. Maar ik geloof ook dit, dat de volgelingen van de Heer Jezus uit deze herderspsalm geweldig belangrijke principes kunnen en mogen leren. Iemand stelde de vraag, en ik vond het wel apart, Maarten had het tijdens de bid stond er ook over. Hoe vind je trouwens om vergeleken te worden met een schaap? Heb je daar wel eens over nagedacht? Je kan het natuurlijk kwijlen bij Psalm 23, een herder met zijn kudde, en we hebben er allemaal gedachten en gevoelens bij. Maar wat vind je er nou van, hoe ervaar je het om vergeleken te worden met een schaap? Stel je voor dat Gods kinderen vergeleken worden met een ander dier. Ik zou een lijstje noemen. Stel voor dat de Bijbel het heeft over de kinderen van God zijn als slangen. Nou, dan ben je listig. Je bent net als een varken. Nou, dan ben je vies. Je bent net een paling. Nou, dan ben je glad. Je bent een bunzing. Dan stink je. Je lijkt wel op een mol. Je bent zo blind als wat. Jullie zijn als ezels zo dom en koppig. En daarbij komt dat je ook nog op een kwartel lijkt. Je bent doof. En zo traag als een slak. En sommigen, die categorie kom je ook in Wijk en Aalburg niet tegen, maar die zijn zo trots als een pauw. En anderen weer zo gesloten als een oester. Nou, ik kan een heel lijstje afmaken. Maar de Heer zegt, je lijkt op geen van deze dieren. Ik vergelijk je heel bijzonder met een schaap. En misschien hebben sommigen van ons wel, ik moet voorzichtig zijn, sommige van deze karaktereigenschappen die ik noemde. Maar het is niet Gods bedoeling dat wij zijn zoals deze dieren. Nee, wij hebben juist veel weg van schapen. Want zoals schapen hebben ook wij een herder nodig. En zoals schapen kunnen ook wij worden gehoed, gevoed en gewijd. En dat is het verlangen van de Allerhoogste God. Iets over die herder, iets over die kudde. Ik kom zo bij je hart uit, hoor, dus blijf rustig zitten. In de derde plaats iets over de volgorde van de psalmen. Want weet je wat nou zo apart is? Het gaat in Psalm 23 over de herder, maar in Psalm 22 gaat het er ook over. En in Psalm 24 gaat het er ook over. Nadat ik iets heb gezegd over die schrijver, die herder, iets gezegd heb over die kudde. Nou, de volgorde. En dat is buitengewoon boeiend. Want ik geloof dat David, zoals we hem hier tegenkomen, eerst als herder, later als koning, een type van de Heer Jezus is. Een voorafschaduwing. Typologie. En dat is geweldig mooi, want wat zien we in Psalm 22? Als je meeschrijft, kan je dat opschrijven. Daar wordt de Heer Jezus beschreven als de goede herder die in het verleden zijn leven gegeven heeft tot in de dood van het kruis voor zijn schapen. De goede herder gaf in het verleden zijn leven. Dat is Psalm 22. En er zijn heel veel gedeelten die ook van toepassing zijn op David de herder, de koning, hè, zoals we hem tegenkomen. Maar er zijn heel veel teksten die alleen van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus. Dus in Psalm 22 zien we de goede herder leidend en stervend. Dat is echt een goede herder, hè? die geeft zijn leven voor de schapen.
Psalm 23, kom ik straks nog wat verder op terug. Maar daar zien we de Heer Jezus in de huidige tijd als de goede herder. Ja, de grote herder van de schapen die door God uit de doden is teruggebracht en nu leeft voor de zijnen. Hij leeft voor zijn schapen. Dat is geweldig. Dat is Psalm 23, maar daar gaan we zo over verder. En Psalm 24, daar zien we de goede herder in de toekomst. Die straks zal komen als de opperherder. En met majesteit en glorie terug zal keren. Nou, dan heb je even een drieluik. Dat is toch fantastisch? Daar zie je de Heer Jezus in het verleden, 22, in het heden en in de toekomst. Die psalmen horen bij elkaar. En David heeft ze allemaal geschreven. Wat heeft deze man veel inzicht gekregen? En wij mogen erin delen, in die inzichten, zodat wij eruit zullen leven. Wat Christus in het verleden heeft gedaan, wat hij in het heden voor jou en mij doet. En geloof me, het is nog niet klaar, wat hij in de toekomst gaat doen. Door één dichter geschreven. Dat is een geweldige bemoediging. En die toekomst, daar zegt Petrus over in 1 Petrus 5 vers 4. En als de opperherder verschijnt, zo staat het er letterlijk, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. De opperherder. Je hebt de goede herder, de opperherder, de grote herder. Het gaat allemaal over niemand minder dan over Yeshua, de Messias. Het vierde. Als we nu even gaan inzoomen op Psalm 23. Ja, het gaat over de herder, over de kudde en een stukje context. Waarin staat die psalm beschreven? Maar nou iets dichter naar je hart. Want toen ik deze psalm die ik uit mijn hoofd ken ging bestuderen, toen ontdekte ik dat de psalmdichter, ja, dat de geest van God jou en mij wil brengen tot een houding van algehele overgave. Hij wil jou en mij brengen tot een leven, tot bereidheid om de Heer te volgen in gehoorzaamheid. Hij wil jou brengen tot een leven in liefde voor Hem en met Hem. En als je dat gaat proeven door die psalm heen, dan zijn dat niet alleen maar mooie waarheden, maar het moet iets bewerken in mijn hart. Dat ik zeg, ik wil met niemand anders meer leven dan met deze goede herder. Ik wil Hem kennen, door en door. Amen. Dat is het. En dan ga je ontdekken, ja, ik mag met Hem leven door wat Hij in het verleden heeft gedaan, 22. Ik leef vandaag uit zijn volheid, 23. En ik verwacht Hem in de toekomst, 24. Dat is mijn Heer, dat is mijn herder.
Mijn ook.
Nou, zo één kom je op aarde niet tegen. Hij is uniek. Hij is ongeëvenaard. Het verleden, het heden en de toekomst zijn in de handen van deze herder. Wat is het heerlijk om met Hem kennis te maken. Maar wat is het nog heerlijker om je aan Hem over te geven en vanuit de rust te gaan leven. Ik las een samenvatting van Psalm 23 en die heeft mij diep geraakt. Schrijf deze drie punten op. Daar ga ik het over hebben. Als we nadenken over de Heer is mijn herder, dan schreef die persoon de samenvatting in drie punten. Hij zegt, omdat de Heer Jezus mijn herder is, ben ik volkomen zeker van 1. Een gelukkig leven. 2. Een gelukkig sterven. En 3. Een gelukkige eeuwigheid. Nou, dat moet ik natuurlijk gaan toelichten, want je denkt, waar gaat Jacques nou naartoe met een gelukkig leven? En hoe zit, ga ik uitleggen, blijf rustig zitten. Maar hij vat het wel mooi samen. Als je 100% zeker weet dat Jezus je herder is, dan garandeert Hij jou een gelukkig leven, een gelukkig sterven en een gelukkige eeuwigheid, toekomst. Nou, wat wil je nog meer? Het is goed dat je hier bent. Misschien kan je na vanavond je geluk niet op, dan zeg je het is te veel. Ik kan er met mijn verstand niet bij. Maar ik zeg er wel amen op, want ik deel erin door geloof. Ik heb deel gekregen aan deze herder. Ik zal het gaan uitleggen en toelichten. Dit is zo indrukwekkend. Het eerste, een gelukkig leven. Waar baseer ik dat op? Nou, de eerste tekst, Psalm 23, vers 1. Een psalm van David, de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En je kan dat vanuit het Hebreeuws ook vertalen met, ik heb niets meer te wensen. Nou, dat is een spannende, hè? Er verschijnen geen wolkjes boven jullie hoofd. Maar ik denk dat jullie allemaal nog wel wensen hebben, of niet?
En verlangens, ik ook.
Maar daar waar ik tot de conclusie kom, de Heere is mijn herder, heb ik strikt genomen niets meer te wensen. Nou, de amens hadden wel ten hemel mogen stijgen. Dat is wat. Hoeveel mensen worden vandaag niet voortgejaagd, voortgedreven door hun verlangens, door hun wensen. En dat moet allemaal verwezenlijkt worden in het hier en in het nu. En ontvangen ze het allemaal? Nee. En je wordt voortgejaagd. Onrustig is je hart. En je zoekt het hier en je verwacht het daarvan. En als je veel geld hebt, heb je nog niet genoeg. Nou, je kent het wel, hè? Onrustig. Voortgedreven. Dit geldt voor het overgrote deel van de mensheid. En de dichter zegt, de Heer is mijn herder. En daarom heb ik niets meer te wensen. Omdat Jezus mijn herder is. En omdat ik zeker ervan ben dat Hij mij als zijn schaap mij niet overlaat aan mezelf. Hij zal me aan niets laten ontbreken. Als geen ander weet Hij wat ik nodig heb. Een hele eenvoudige vraag, dit wist je allemaal. Maar mijn vraag aan jullie is, en aan mezelf, geloof je dit? Geloof je dit echt? Dat is een spannende vraag. Want als je dit echt gelooft, dan leef je ontspannen. Amen. En als je hier aan twijfelt, ja, dan ga je het zoeken in je eigen kracht, in je eigen kennen, in je naam, in je eer, in je status, in je geld, in je materie, in je bezit, noem maar op, in de religie, in voorgangers, daar ga je het in zoeken. Maar daar vind je het niet hoor. Daar vind je het absoluut niet. Ik heb het in heel veel dingen gezocht, maar ik heb geen rust gevonden. En in een mens zit iets wat zoekt naar rust, vrede en gerechtigheid. En je zoekt het overal in, het is alleen bij hem te verkrijgen. Want een eenvoudige tekst, hè? De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Mag ik eens vragen, hoe had jij vanavond begonnen? Heer, mij ontbreekt zoveel. Ja, u bent mijn herder, dat klopt. Maar het zit er zo diep in, hè? Ik zeg het ook tegen mezelf. Ik moest denken aan twee teksten. Allereerst, bij dat eerste punt, een gelukkig leven aan Romeinen 8 vers 32, daar staat, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar ons voor ons allen heeft overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Dat is een van de mooiste teksten uit de Bijbel. Moet je uit je hoofd kennen. Romeinen 8 vers 32. Hoe zou hij, die zelfs het meest kostbare wat hij had, overgaf tot in de dood van het kruis. Zijn eigen lieve zoon. Hij had maar één zoon, hè? Had er geen twee. En die ene, die gaf hij over aan een wereld verloren in zonde en schuld. En door genade heeft hij zich geopenbaard als de goede herder. Heb ik deel gekregen aan leven uit God door geloof in hem. En wat zegt mijn hemelse vader? Hij zegt, ik zal in de verbinding met hem ook jou alle dingen schenken. Welke dingen zijn dat? Nou, ik moest daarom aan de tweede tekst denken. Je mag het opschrijven hoor. Filippenzen 4 vers 19. Maar mijn God, dat is ook een heerlijke tekst, Filippenzen 4 vers 19, zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Kijk, vandaag wordt er op veel plaatsen van gemaakt dat God alles zal geven wat jij verlangt. Wat jij wenst, of zo je wilt, wat jij claimt. Dat staat er niet. Er staat, Filippenzen 4 vers 19, hij zal voorzien, overeenkomstig zijn rijkdom, luister goed hoor, van alles wat u nodig hebt. Nou, ik weet niet of het in jullie leven is, maar alles wat ik wens en verlang is niet wat ik nodig heb. Daar ben ik inmiddels wel achter gekomen. En de Heer die houdt er een ander plaatje op na dan ik. Hij is rijk, hij voorziet in mijn behoefte, in wat ik nodig heb. Mag ik eens vragen? Maak eens voor jezelf een lijstje waar jij over beschikt. Wat je echt nodig hebt. En waarvan je zegt, nou ja, als het me afgenomen wordt, het is jammer, maar het is niet echt nodig. Hoe is die verhouding in jullie leven? Nou, bij mij, ik beschik over heel veel dingen die ik niet nodig heb. Maar het is zegen van de Heer. Ik neem het in ontvangst. Hè? Maar voel je aan, als je hiervan maakt dat je alles krijgt,
Wat je wenst, wat je verlangt, weet je wat je dan krijgt? Geestelijk verwende kindertjes. En als ze hun zin niet krijgen, dan heeft God het gedaan. En een ander kan er nog heel bitter overheen zeggen, ja, je hebt te weinig geloof ervoor, joh. Daarom heb je het niet. Nee, hij zal voorzien in alles wat ik nodig heb. En weet hij dat? Jazeker. Hij is mijn schepper. Hij is mijn herschepper. Hij is mijn herder. Hij kent mij door en door. Heer, u doorgrond en kent mij. En weet je wat Paulus zegt op een andere plaats? Ik heb geleerd om tevreden te zijn. Kijk, dat vloeit nou voort uit algehele overgave. En dat is wat ik bedoel met dat eerste punt van de samenvatting. Hij schenkt een gelukkig leven. Een gelukkig leven heeft totaal niet te maken met dat ik alles ontvang wat ik begeer. Maar dat ik met Paulus zeg, ik heb geleerd om tevreden te zijn. Weet je welk woord daarin zit? Het woord vrede. Weet je, dat is het woord shalom. Dat is welbevinden. Als God mijn deel is. Wat moet je dan nog meer? Ik hoop dat je proeft wat voor punt ik maak. Dit is heel wezenlijk vandaag. De Heere is mijn herder. Mijn blijdschap ligt in hem, in wie hij is. En hij belooft, hij heeft niet alleen zijn zoon gegeven, maar hij zal met hem ook alle dingen schenken. Overeenkomstig zijn rijkdom naar mijn behoefte. Weet je waar dat toe leidt? Tot een gelukkig leven hier op aarde. Hoe ze daarbij komt, weet ik niet, maar je hebt altijd stoorzenders op de lijn. Maar ik hoop dat je dit punt pakt. Omdat veel mensen zich gek laten maken door hebben, halen en houden. Ze zijn nooit tevreden. Ze spanderen hun tijd om alles te verzamelen wat ze verlangen. En als ik vraag, maar ben je tevreden met de Heer Jezus? Is Hij je volle verzadiging? Kijk, dan ga je anders naar de wereld kijken. Dan ga je met een dankbaar hart door het leven. Dat is de vrucht van Psalm 23. Dat bewerkt in mij een gezindheid van algehele overgave. En dat leert mijn leven met open handen. Heere, wat is het dat ik niet ontvangen heb? Tweede. Het leven van Psalm 23 leidt niet alleen tot een gelukkig leven, het leidt ook tot een gelukkig sterven. Vers 4 zegt, al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dat is wat. Zelfs een kind van God kan ziek worden. Zelfs een kind van God kan aan een ziekte sterven. Niet alleen als die 80 is, ook als die 40 is. Wat zegt de psalmdichter? Ik heb niet alleen een gelukkig leven, God is mijn deel geworden, maar ik heb ook een gelukkig sterven. En wat is het geheim? Nou, het is heel eenvoudig allemaal, want u bent met mij. Dat is het geheim van een christen. Die heeft leven uit God ontvangen. Dat is leven tot in alle eeuwigheid. Dat is leven dat blijft over dood en graf heen. Daarom is het soms zo dwaas dat mensen het zoeken in het hier en nu, terwijl je er 100% van overtuigd bent dat je alles achter moet laten. Investeer in de relatie met de Heer Jezus. Ik hoop dat je nu begrijpt dat Paulus aan Timotheus schrijft, ik weet in wie ik geloofd heb, want ook mijn dag van sterven komt eraan. En wat heb je dan? Aan rijkdom, aan bezit, aan materie. Je mag ervan genieten hoor, ik gun je het beste van deze wereld. Heb je wel eens aan een sterfbed gestaan? Heb je het wel eens op je in laten werken wat daar gebeurt? Daar kan je tegen vechten, daar kan je van alles van vinden. Maar dat lichaam gaat sterven. Het is een mens gezet, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat is wat de Bijbel leert. En dat kan een christen overkomen, dat kan een ongelover overkomen. Maar wat zegt de psalmdichter? Ik heb een gelukkig leven, als hij mijn herder is, maar ik heb ook een gelukkig sterven. Bij de dood houdt het leven van een christen niet op. Dat is het geheim van Psalm 23. Dat zorgt er dus voor dat ik ontspannen kan leven. Want het zij dat we leven, het zij dat we sterven, we zijn van de Heere. Dat is Psalm 23. Zie je wat het bewerkt? Het bewerkt ontspannenheid in het leven. Mijn tijden, ze zijn in zijn hand. En dan mag ik met vertrouwen de nacht tegemoet zien. Dan mag ik met vertrouwen de dag weer tegemoet zien. dan is elke dag een dag die hij mij geeft. En ik leef in overgave aan deze herder. Hij laat mij gelukkig leven en als de dag van sterven komt, dan mag ik die dag ook met vertrouwen tegemoet zien. Hoe weet ik dat zo zeker? Nou, ik moest denken in de voorbereiding aan 1 Korinthe 15, het hoofdstuk over de opstanding. Paulus die zegt daar in vers 54b en 55a, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, de vijand hè, de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. En dan gaat hij volgens verder in vers 55, hij zegt maar de dood is verslonden tot overwinning. Dat is goed nieuws toch of niet? En wat zegt Psalm 23? Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen, want u bent met mij, Immanuel, God met ons. Hey, heb je weer een naam? Iets van het karakter van God, hij is met ons. In leven en in sterven. Dat is zo heerlijk. Paulus zegt, dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Paulus kende Psalm 23. Hij wist van het leven in ontspannenheid aan de hand van de goede herder. Een gelukkig leven, gelukkig sterven. En dat geheim zit niet in Paulus en niet in wat hij bezit, maar zit in de persoon in wie hij gelooft. Die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde is. Kijk, daar word ik blij van. Al die hoop die mensen mij willen geven of toewensen. Dit is echt de hoop. Dit heeft fundament. Want deze hoop is gefundeerd in de kruisdood en opstanding van Christus Jezus. Psalm 22... zorg voor een uitwerking in Psalm 23. En zo mag ik leven. Elke dag opnieuw. Je bent zo rijk als je de Heer Jezus mag kennen. En het is Jezus zelf die in Johannes 11 zegt, vers 25 en 26. Ik ben de goede herder. Ja, ik, de goede herder, ben de opstanding en het leven. Wie in mijn geloof zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. En weet je wat Jezus dan doet? Dan stelt hij een vraag. Heel eenvoudig. Drie woorden in het Nederlands althans. Gelooft u dat? Dat is Psalm 23. Geloof je het? Je kan het weten, dan geloof je het. Geloof je het? Weet je vanavond 100% zeker dat na de dood het leven jou bereid is? Dat is fundamenteel en dat geldt voor allen die de Heer Jezus hebben aanvaard als de goede herder. Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen. Een gelukkig leven, dat heeft hiermee te maken. Gods tegenwoordigheid in mijn leven, vrede met God door geloof. Een gelukkig sterven, hij is er ook dan bij. Wonderlijk is dat, hè? Dat mensen de brandstapel op zijn gegaan, al zingend. En als kind dacht ik altijd, hoe hou je het vol? Dat red ik nooit. Dat kan ik gewoon niet. Als ik ooit die brandstapel op moet, hoe hou ik het vol? En ze zijn zingend de brandstapel opgegaan. Weet je waar het mee te maken had? Niet met rijkdom aan de buitenkant hoor, niet met een gezond lichaam. Met de inwoning van de geest van God. Die in ons is. Die is sterker dan die in de wereld is. Dat is leven uit God. Dat blijft er. Dat neemt geen vlam weg. Niets. En niemand kan mij scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Onze Heer. Ik ben zo blij met deze goede herder. En ook een gelukkige eeuwigheid. Wat lezen we in Psalm 23, vers 6? Ik zal in het huis van de Heere blijven. Tot in lengte van dagen. Dat geeft perspectief aan. Toekomstverwachting. Ik moest denken aan Johannes 17, vers 3. Waar Jezus zegt, en dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. Wie is dat die u? Dat is de goede herder. Dit is het eeuwige leven. Als je Christus kent. De enige waarachtige God. En Jezus Christus, die u gezonden hebt. Het kennen van God is het eeuwige leven. Heel veel mensen die zeggen, ja, ik ga straks over naar het eeuwige leven. Nee, ik heb al eeuwige leven. Ik ben tot leven gekomen om nooit meer te sterven. Dat is Psalm 23. Dat geeft mij rust. Dat geeft mij vertrouwen. Dat geeft mij perspectief op de toekomst. Ik heb eeuwigheidsleven ontvangen. Van een God die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde is. Amen. En die het fundament daarvoor gelegd heeft. Heer Jezus, ik kan me er geen voorstelling van maken. Wat dat zal zijn, een gelukkige eeuwigheid. Nou, Paulus die zegt, ik zal er iets van zeggen. 1 Korinthe 2 vers 9, hij zegt, wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord en wat in het hart van een mens niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor die kudde, voor die schapen. Waar hij de goede herder van is. Wat geen oog heeft gezien, geen oor gehoord. Wat het verstand te boven gaat, dat heeft God weggelegd. Bereid, voorbereid, gereed liggen. Voor schapen zoals jij en ik. Het is toch heerlijk leven onder de hoede van de Heer Jezus Christus. Wat wil je nog meer? Waarom zoek je het in het hier en nu? Waarom verwacht je het van de dingen van deze wereld? Zorg dat je de Heere God dieper leert kennen. Laat Jezus je volle verzadiging zijn. Ken het vaderhart van God en je zal leven. Gelukkig leven. Gelukkig sterven en je hebt uitzicht op een gelukkige eeuwigheid. En dan wil ik je nog even een profetische doorkijk geven. We zijn er nou toch, het vijfde. Herhaling is de kracht van de reclame. Ik heb iets gezegd over de herder. Iets gezegd over de kudde. Ik heb iets gezegd over de context van Psalm 23, als je goed geluisterd hebt. En we hebben in de vierde plaats Psalm 23 samengevat. En ik heb het mooiste, het beste voor het laatst bewaard. Moet je even bladeren naar Ezechiël 34. En dat geeft ook zo geweldig veel perspectief voor het volk van Israël vandaag. Dat is een profetische doorkijk naar de toekomst. Want weet u, mensen die het allemaal in het hier en nu zoeken, ook onder een christelijk mom, die hebben vaak weinig zicht op de Bijbelse toekomstverwachting. Maar dat is zo rijk. Kijk, wij leven buiten het paradijs. Dat heeft u wel door, toch? Of niet? Het is gewoon dwaasheid om te leren dat het koninkrijk er reeds is. Dat het reeds is gekomen. Het is dwaasheid. Wij leven in een periode reeds gered, maar nog niet verheerlijk. In Christus is het koninkrijk van God dichtbij gekomen. Maar het heeft zich nog niet aan publiek gevestigd. Maar Ezechiël zegt, ik zal jullie gaan bemoedigen vanavond. Lees maar mee Ezechiël 34. Vanaf vers 23. Dat is zo'n heerlijk vers. En ik zal over hen... Mooi hè? Eén herder. Er komt een tijd dat er één herder is. Niet twee, niet drie, maar één met een hoofdletter. Dat is een hele bijzonder hoor. Ik zal hen doen opstaan en die met een hoofdletter zal ze weiden. Mijn knecht David. Hij zal ze weiden en hij zal een herder voor ze zijn. En ik, de Heere, zal een God voor ze zijn. En mijn knecht David zal fors zijn in hun midden. Ik, de Heere, heb het gesproken. Dat is misschien nog het mooiste. Als ik het zou zeggen, nou ja, dan zeg je misschien, ja, morgen dacht is Jacques, maar goed, laat maar. Nee, de Heere met vijf hoofdletters, de onveranderlijke, die spreekt hier over een herder die zal opstaan en over een vorst die zal opstaan. Dat is toekomstmuziek. Dat is zo fantastisch en mijn hart gaat sneller kloppen als ik dit lees. Mijn knecht en mijn vorst met de naam David. Hé, hey, wie schreef Psalm 23? David. Van wie was hij een type? Van de Heer Jezus. En hier staat het woordje mijn en knecht met een hoofdletter, evenals het woord vorst. Maar waar moet je nou op letten? Als je de geschiedenis van David kent. David is een periode in zijn leven herder geweest. Ik ga eindigen waar ik mee begonnen ben. Maar toen die herder was, was hij geen koning. Hij is ook een periode koning geweest. Maar toen die koning was, was hij geen herder meer. Of het een, of het ander. Maar er staat er één op. De Heer heeft het gesproken, die twee in één is. En weet je uit welk volk die afkomstig is? Dat is uit het Joodse volk. Hij komt voort uit de lijn van Abraham, Isaac en Jacob. Weet je, ik ben pro-Israël. Ik heb dat van de week proberen duidelijk te maken hier en daar. Ik sta pal achter Israël. Maar ik verwacht het niet van het Joodse volk aan zich of zo. Want laten we heel eerlijk zijn, er is veel goddeloosheid in Israël. En misschien ben je er nog nooit geweest, maar als je de eerste keer komt, het is een seculier land. Ik wil het gewoon in alle eerlijkheid zeggen. Hoeveel liefde ik ook tot Israël heb. Als het gaat om heel de LHBTIQ-beweging, die is daar... Het kent zijn weerga niet. En heel veel seculiere dingen. Dat feest in het zuiden, dat was een zeer goddeloos feest. En dat willen heel veel Israël-liefhebbers niet horen, maar zo is het wel. En toch, de Heer heeft gesproken, ik zal. Ik ga een herder laten opstaan en ik ga een koning laten opstaan. En die komt uit de lijn van Abraham, Isaac en Jacob. En dit bepaalt de strijd rondom Israël. Als je de geestelijke machten en krachten er niet achter ziet, dan heb je het niet begrepen. Er is strijd om een berg, er is strijd om een stad. Dat is er aan de hand, omdat er een koning op zal gaan staan en een vorst in de toekomst zal gaan komen en herder zal gaan komen die echt de schapen zal gaan weiden. Want als je Ezechiël 34 vanavond, nou dat ga je natuurlijk lezen, hè? Je gaat vlug naar huis toe en even kort wat drinken en lezen. Ezechiël 34. Want bij Ezechiël 34 beginnen de helsprofetieën voor Israël. En daarom, ik geloof echt dat er verwachting is voor Israël. Echt waar hoor. Al gelooft niemand het meer. God gaat met dat volk tot zijn heerlijk doel komen. En de eeuwige zal zich gaan verheffen. En hij zal zich gaan openbaren in kracht, macht en majesteit. En Ezechiël, die bevat echter nog een ernstige veroordeling, eerst aan het adres, hè, van de koningen, van de leiders, maar ook aan het volk, de kudde. Zowel herders als kudde, ze waren ontrouw. En tegen die ontrouwe achtergrond van alle leiders, van de herders, van de kudde, tegen die zwarte achtergrond, kondigt Ezechiël een herder aan die absoluut betrouwbaar is. Die het volk echt bij de hand zal nemen. Ja, die zijn leven gaat geven. Is dat een goede boodschap of niet? Lees Johannes 10. Jezus sprak over ontrouwe herders. Huurlingen liepen weg. Maar ik verkondig je een herder die niet wegloopt. Hij is niet weggelopen. Als jullie mij zoeken, laat deze gaan. Dat is onze herder. Dat is een herder die niet vermoord is. Dat is een herder die zijn leven heeft afgelegd. Daar koos hij voor. Jezus is niet vermoord. Hij heeft in de volheid van de tijd zijn leven afgelegd. En in de volheid van de tijd heeft hij zijn leven weer opgepakt. Ken je zo'n herder? Ik ken hem niet. Hij is niet weggelopen. Was geen lafaard. Was geen loser. Hij bleef hangen aan een kruis. Zelfs toen ze met hem spotten. En zeiden, als je dan daadwerkelijk de zoon van God bent, kom van het kruis af en verlos ook ons. En hij deed zijn mond niet open. Als een lam is hij ter slachting geleid. Dat is onze herder. Ik ben zo blij met de Heer Jezus. En ik kan zoveel van hem leren, elke dag opnieuw. En hier staat een profetie dat hij in de toekomst, hè, de wereld denkt, Jezus is via de achterdeur eruit gegaan. Je hoort niks meer van hem. Maar pas op. De Vader zal nog één keer hem gaan openbaren op een manier die zijn weerga niet kent. Ik geloof echt dat hij nog één keer de Zoon in het middelpunt zal stellen. Welk moment is dat? Ik geloof als hij fysiek terugkomt op de Olijfberg. En dan zal hij zich openbaren als die opperherder waar Petrus over schrijft. En hij zal zijn kudde, het volk Israël, gaan verzamelen. En hij zal als vorst gaan regeren met recht en gerechtigheid. Ware vrede zal de aarde doortrekken en rust zal het deel van deze wereld zijn. Dat is een vorst, dat is een herder. Ja, dat is echt een held, vind je niet? En als je daarover nadenkt en je ziet dit als achtergrond, want toen de Heer Jezus sprak over de goede herder in Johannes 10, geloof me, toen had hij Ezechiël 34 in zijn hoofd. Staat er niet, maar ik geloof het wel. Hij openbaarde zich als de goede herder, terwijl ze vanuit overlevering wisten, zijn allemaal slappe herders, lopen weg, ze verdelen, ze heersen en hij zegt, ik ben een totaal andere. En dan mag je zo naar hem toe komen. Dat is Jezus, de Messias. O, in zijn eigen donkere dagen mag Ezechiël zijn hoorders op het hart binden. O, verkijk je niet op de crisis waarin we nu leven. Er komt een toekomst voor ons als volk. Een toekomst met de goede herder die tegelijk vorst zal zijn. Hij onderscheidt zich op een bijzondere manier van die eerste David. Hij is de grote Davidszoon. 2-1. 2-1. En uit welk geslacht komt hij? Welke stam komt hij? Uit de stam van Juda. En dan, ja, dan zie je het gewoon allemaal gebeuren voor je. Hè? Juda, dat is de stam van de koningen. Ik kan het niet laten, maar we gaan het toch doen. Daar ga ik echt mee afsluiten, dat beloof ik. Openbaring 5, moet je naartoe bladeren. Ik heb het nog steeds over de Heer is mijn herder. Hè? Openbaring 5. Jullie bladeren daar naartoe. De Heer Jezus, hij zal herder zijn. Hij zal koning zijn in één. De Messias zal Israël, wat nu verstrooid is, over het rond van de aarde, eenmaal weiden in gerechtigheid. Hij zal gaan regeren vanuit Jeruzalem. Als je het op wilt schrijven, Psalm 110, vers 2, daar staat dat. Daar wordt gesproken over een machtige scepter vanuit Sion. Psalm 110, vers 2. En de Heer Jezus, die enerzijds herder is, is tegelijkertijd ook het lam dat staat als geslacht. En niet te vergeten, hij is de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David. En wat lees je dan in Openbaring 5? Ik vind dat zo'n ontroerend stukje. Er staat in vers 4, en ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van, daar heb je hem, David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Dit is zo bijzonder. Die oude Johannes, hij is waarschijnlijk boven de 90, verbannen naar het eiland Patmos. Hij ontvangt openbaring van de Heere God. Soms kan je wel eens in de eenzaamheid zitten en dan denk je, waarom zit ik hier? En Johannes ontvangt openbaring op Patmos en hij stelt een vraag. En die vraag die komt uit de diepte van zijn hart. Wie is waard om de boekrol te openen? Dat kan je vertalen naar het volgende. Wie is het waard? Luister goed hoor. Om de geschiedenis naar haar eindbestemming te leiden, te brengen. Dat is een indrukwekkende vraag. Of wie? Er staat niet wat, er staat wie, een persoon. En Ezechiël, daar ben ik echt van overtuigd, die verkondigde hem al. Ezechiël 34. Johannes, je hebt een vraag, hè? Huil maar niet. Huil maar niet, het komt goed. Het komt goed. God gaat één iemand verwekken. Dat is zijn zoon. Die niet alleen herder zal zijn in die dagen, maar ook vorst, koning. En dat vind ik zo mooi. Huil maar niet, de leeuw. Daar heb je hem. Uit de stam van Juda. De wortel van David. O, de enige die het waard is om de boekrol te openen. De enige die in staat is, die waardig is, zo moet ik het zeggen, die waardig is om de geschiedenis naar een eindbestemming te brengen. Dat is de Heer Jezus Christus. Leeuw en lam. Vorst en herder. Priester en lam. Hij is alles in één. Er is niemand zoals u, Heer Jezus. En ik ben zo blij. Niet alleen de Heere mijn gerechtigheid. Dat is rustig leven. Gerechtvaardigd door geloof. Vrede met God. Niet alleen de Heere mijn vrede. Door het geloof. Vrede met God. Het is goed tussen God en mij. Zit niets meer tussen. Bloed heeft het weggenomen. Geen zand erover, maar bloed erover. Het is schoon. Mijn geweten gereinigd van dode werken. En ook nog dit. De Heer is mijn herder. Gerechtvaardigd. Vrede ontvangen. En elke dag levend. Uit de hand van die goede herder. Die opperherder. Dat heb ik vandaag al. En dan nog de toekomst. Vorst en herder in één. Heer Jezus. Er is niemand zo als u, en ik heb het al gezegd, maar ik geloof dat de Heer Jezus, die zich in Johannes 10 typeert, openbaart als de goede herder, de woorden van Ezechiël in zijn hoofd hoort klinken. Ik ben het. Vorst en herder, broeders, zusters. Wat een bijzonder voorrecht is het. Om een schaap van deze goede herder te zijn. Wat een zegen is het om onder de hoede van deze herder te leven. En eenmaal de opperherder te mogen ontmoeten. Want als hij geopenbaard zal worden, dan zullen wij met hem geopenbaard worden. Ja, ik ben nu een schaap, hij de herder. Maar als hij geopenbaard zal worden, zal ik met hem geopenbaard worden. En wat staat er dan? dan zal ik hem zien zoals hij is en ik zal hem, mijn herder, gelijk zijn. Ik kan geen voorstelling van maken, toch? Ik zal hem gelijk zijn in een punt van de tijd. Wat een dag. Wat een dag zal dat zijn. Heer Jezus, ik ben zo blij met u. En hij zegt het, mijn schapen, ook vanavond, ze horen mijn stem. Ken jij de stem van de goede herder? Er komen zoveel stemmen vanuit de seculiere wereld tot ons, vanuit de religieuze wereld tot ons. Maar mijn schapen, ze kennen mijn stem. En weet je, bij die stem leef ik. Zijn spreken is mijn dagelijkse eten en drinken. En ik leef aan de hand van deze goede herder. En ik weet, hij heeft het fundament gelegd in het verleden. Zorgt voor mij in het heden. En garandeert mij een toekomst in zijn heerlijke tegenwoordigheid. De Heer zegene jullie met dit volheidsleven. Uit en door de goede herder. Zijn naam is Yeshua, de Messias. Amen. Laten we de Heer danken. Vader in de hemel, wat een geweldige naam heeft u ons geopenbaard. En wat heeft u ons meegenomen naar die goede herder die zijn leven gaf in het verleden. Naar die goede herder die zorgt in het heden. Naar die opperherder die straks zal verschijnen. Als herder en als koning. O ja zeker, allereerst voor uw volk Israël. Maar u zal komen met u al uw heiligen. O God, we danken u voor deze perspectieven in een wereld vol gebrokenheid. We willen vanavond heel bijzonder bidden voor uw volk Israël. Heer, we houden van dat volk. We hebben hen lief, omdat uw liefde, omdat uw hart ook naar hen uitgaat. We delen niet de keuzes die zij maken altijd. Maar wij geloven dat u een verbond met dat volk heeft en dat u met dat volk tot uw doel gaat komen. En dat er allerlei antimachten en krachten zich manifesteren vandaag. En dat ook in de kerk men soms afscheid neemt van Israël. Of er helemaal geen hart en oog voor heeft. O God, bekeer ons daarvan. We willen hen zegenen. En voor hen bidden. En ik bid u bovenal, Heer, dat de omstandigheden waarin zij nu verkeren, dat het hen tot bekering zal leiden. Dat ze de Heer Jezus, Yeshua de Messias, zullen aanvaarden als hun persoonlijke Heer, als hun persoonlijke Heiland. O God, doe uw werk. Zegen allen die verantwoordelijkheid dragen daar. En belangrijke besluiten moeten nemen. Vervul hen met de wijsheid die van boven is. En breng gezinnen, voor zover het nu nog kan, bijeen, o God. Herstel, vernieuw en kom tot uw doel met uw volk. We danken u voor dat wat we vanavond mochten delen. Wat is het bijzonder om u te kennen. Geef dat we het niet alleen intellectueel zullen oppakken, maar dat we eruit zullen leven, tot eer van uw naam, tot opbouw van ons leven en tot zegen voor de mensen om ons heen. Amen. Weet je wat heerlijk was? Ik heb veel contact met Israël en er zijn daar groepen ook aan het werk om het evangelie te delen, maar daar wordt het ook te moeilijk voor. Die zijn met een